Vanochtend wil ik het hebben over moeders in drievoud, maar moeders in drievoud, maar misschien is het toch wel moeders in viervoud of vijfvoud. Maar goed, we zullen kijken hoe we dat kunnen aftellen. Maar goed, we gaan eerst kijken naar het eerste. Moederdag hebben we vandaag en dat is wat we kunnen noemen een algemeen feestdag. Het wordt min of meer wereldwijd gevierd op verschillende data. Dat kunt u nalezen op Wikipedia. En u weet, als het op Wikipedia staat, dan moet het wel waar zijn. In Amerika, Nederland en België op de tweede zondag in mei. En dat is dus vandaag. Er zijn wortels in de oudheid, maar die laat ik gewoon voor waar ze zitten. Maar het begon in Amerika in 1908. En in Nederland is het overgekomen in 1925. We doen het niet zo snel, die Amerikaanse toestanden. En winkels proberen er winst mee te maken. De bloemisten die hebben bloemen, de bakkerijen hebben hun eigen dingen. Ik ben ook zelf gisteren naar de Deen gegaan, want ik begreep dat we bezoek kregen. Om nu helemaal naar de hemel te gaan, was ook zo wat. En er was reclame voor aardbeien, taartjes. En ik trof het wel, want die waren 50% afgeprijsd. Dus, voilà, heb ik er twee gekocht. Hè. Maar goed, algemeen feestdag. Nu gaan we eerst de eerste schriftlezing hebben. En dit is ook wat de kinderen boven hebben, want ze zijn nu bezig met de 10 woorden of de 10 geboden. En dan lees ik uit Efesiërs hoofdstuk 6, de versen 2 en 3. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan de belofte verbonden is. Dan zult het u goed gaan en zult u lang leven op de aarde. Paulus citeert een gebod. En het zal u opvallen dat ik bij uitzondering maar 2 versen lees. En dat komt omdat ik niet het hele verband wil uitleggen. Ik wil stilstaan bij soorten moeders. En nu is het wel zo in de 10 geboden, waar de meeste zijn verboden, wat je niet moet doen. Maar die kun je ook omdraaien in geboden. Gij zult niet doden, kunt u dan zeggen van ja, je moet het leven bevorderen voor mensen. Alleen die doden is erg negatief, maar leven bevorderen, voilà. Maar dit is een positief iets, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Het moet wel gezegd worden dat dit zal variëren per plaats en tijd. In Amerika was er ooit een experiment van een sociaal psycholoog. En hij zei tegen adolescent kinderen, ga thuis niet zomaar naar de ijskast om een stuk biefstuk of zo te pakken zoals gewoon is, maar vraag het aan je moeder en kijk hoe ze reageert. In Amerika namelijk, toen en dan, was het heel gebruikelijk dat kinderen gewoon naar de ijskast gingen en dingen pakten. Dat vond men normaal. Toen dus die kinderen dan hun moeder vroegen, werden die moeders heel onzeker. Ze van, hé, waar vraag je dat? Is er iets aan de hand? Hè? Dus dan zie je, als je dus het gewone doorbreekt, dat geeft onzekerheid en zo. Het experiment diende ergens toe. We kunnen ook een voorbeeld vinden in het Nieuwe Testament. Als Jozef en Maria en kindje Jezus, als hij dus ongeveer 12 is, naar Jeruzalem zijn gegaan voor een pelgrimage. En dan gaan Jozef en Maria met hun groep weg en blijft Jezus achter. Vandaag de dag zouden de kinderbescherming inschakelen voor ouders die hun kind verwaarlozen. Hoe kun je nu weggaan zonder zeker te zijn dat het kind bij je is? Maar ja, je moet wel begrijpen, Jozef en Maria waren met een grote groep gekomen en gingen met een grote groep weg. En ze gingen ervan uit dat als Jozef niet naast ons loopt, dan is hij dus bij deze of die of die of die. Ja, in de oudheid voedde je een kind niet op als vader en moeder samen. Dat hele dorp deed dat. Dus wat dat betreft was het een stuk makkelijker toen. Misschien niet voor kinderen, maar wel voor de opvoeders. Maar goed, nu komen we bij het punt. Moeders hebben we allemaal gehad. Mijn moeder is overleden en ik zie hier oudere mensen. Voor een deel van ons zal het inderdaad zo zijn dat onze moeders en eventueel vaders ook al overleden zijn. We hebben herinneringen, maar ze zijn er niet meer. Ze kunnen dus niet bezocht worden. Ooit zijn we geboren. Dat mogen we aannemen als zeker. En we hebben ook allemaal een biologische moeder. Het is medisch mogelijk dat een man een kind zou baren, maar voor zover als ik weet is er nog geen vrijwilliger geweest die dit wilde doen. En helemaal begrijpelijk, want ja, dus Waarom zou ik bijna zeggen. Nu, dus in de eerste plaats hebben we een biologische moeder. Dat hebben we allemaal, dat is moeder 1. En vaak, maar niet altijd, is dat dezelfde als de verzorgende moeder. De moeder die melk gaf, borst of fles, die luiers verschoonde, die je opvoedde en voor je zorgde. Samen met vader en oudere broers en zusters. Vaak is dat het geval, meestal is het geval, maar niet altijd. Want er zijn ook, we vergeten heel makkelijk dat 100 jaar geleden de sterfte van onder vrouwen kwam het vaakst voor in de kraambed. Vaak met het kind erbij, maar het kwam heel veel voor dat het kind wel goed geboren werd, maar dat de kraamvrouw overleed aan kraamkoorts. Heel berucht, het is meer dan een eeuw geleden, in Wenen, in het ziekenhuis, gingen bijna alle vrouwen daaraan dood. En er was een dokter Simmelweis, die werkte daar en die vroeg zich af, hoe is het mogelijk? Want dat was er wel ter oren gekomen dat als vrouwen thuis bevielen, ze in leven bleven, meestal. Niet altijd, maar meestal. Maar in het ziekenhuis was het helemaal gruwelijk. Nu moet je weten, het is wel een gruwelijk verhaal, maar ach, jullie kunnen er wel tegen, denk ik. De artsen toen de tijd hadden niet de gewoonte om handschoenen aan te trekken. En ze hadden al helemaal niet de gewoonte om hun handen te wassen. Dus was het helemaal gebruikelijk dat ze vanuit een kamer kwamen waar ze een lijk hadden ontleed met hun handen en dat ze dan naar de kraamvrouw gingen om te kijken of het goed was met haar. Ja, nu dokter Simmelweis had nog geen microscopen, die bestond niet, maar kwam wel op het idee dat het misschien handig zou zijn om handen te wassen. En dat voerde hij in. En toen bleven vrouwen in leven. Maar toen gingen de artsen klagen, want van al dat handen gewas, daar krijg je zoveel uitgedroogde handen van, dat is zo lastig. En Simmelweis werd ontslagen en het was weer terug naar normaal en vrouwen gingen weer dood. Dr. Simmelweis is overleden in een krankzinnige inrichting. Niet helemaal zeker is dat hij krankzinnig is geworden vanwege dit voorval of vanwege syfilis, wat hij ook zou kunnen hebben gehad. Maar in ieder geval, wij vinden het nu normaal dat vrouwen de kraamsituatie doorleven. Maar toen, lange tijd, was het heel normaal dat je heel veel wezen had. En dan ging vader weer opnieuw trouwen met jonge vrouwen en die zorgde dan voor het kind. En wat ook kan gebeuren is dat het kind ter adoptie gebracht wordt. Connie houdt van de film van zulke dingen uit het leven gegrepen. Niet opsporing verzocht, dat is niet haar programma, maar DNA onbekend en zulke dingen. Soms dan zie ik er iets van, dat is allemaal hartverscheurende zaken natuurlijk. Ik heb meestal wat anders te doen, maar goed, dan begrijp ik dat er ook die situaties zich voordoen. En in ieder geval moet er gezegd worden, onze relatie met moeder verandert naarmate we ouder worden. Kinderen worden klein geboren. Dat heeft het voordeel dat je ze kunt oppakken en eventueel in de hoek zetten als dat nodig is. Ja, en dan zie je Evelie, die heeft haar schaap en schaap stout hoek. Paf, paf, zie, en dan, dat kan dus ook. Maar er komt ook een moment dat we niet meer opgetikt willen worden en dat we dus langzaamaan verantwoording moeten nemen voor ons eigen gedrag. En dat varieert ook per cultuur. Maar het is net als de relatie met de vader. Jonge kinderen vinden hun vader alwetend en almachtig. En dan komt er een moment dat ze hun vader dom en achterhaald vinden. En dan komen ze erachter, als ze lang genoeg leven, dat vader misschien toch ook weer niet zo dom was. Die fasen heb je wel. En ooit zal onze moeder overlijden. Soms het ergste is als je als ouder bij het graf van een kind staat. Dat is niet normaal. De Grieken hadden een uitspraak. In vrede begraven zonen hun vaders, in oorlog vaders hun zonen. Maar goed, ooit dan overlijdt ze en dan zitten we met de herinnering. En sommige mensen hebben goede moeders die makkelijk te eren zijn. Dat komt voor, ik bedoel de meeste moeders. Anderen wat minder. En dan is het misschien wel belangrijk als moeder niet meer leeft om navraag te doen naar omstandigheden. Heeft zij de hongerwinter meegemaakt? Waren er andere storingen, andere factoren die meespelen? Wat zijn de situaties waarin zij geweest is? Dat maakt het niet goed, maar maakt het begrijpelijk. En dan kun je komen tot vergeving voor het een en voor het ander, waarin je los kunt laten. Immers, ze hebben gedaan wat ze konden in de situatie waarin ze waren. En het is niet altijd arme moeders die minder goed functioneren. Rijke ouders kunnen ook helemaal tekort schieten. Immers, verwenning is ook een vorm van verwaarlozing. Dan kent het kind geen grenzen. Dan wordt een kind niet voorbereid op een leven in een wereld waar niet alles om het kind draait. Goed, dus hebben we nu twee moeders gehad, de biologische moeder en de verzorgende moeder. Oké. En de Bijbel spreekt ervan, toon eerbied voor vader en moeder en dan gaat het u goed en leeft u lang op aarde. Maar nu komen we bij een derde en dan moet ik een uitstapje maken naar Engeland. Niet letterlijk, maar in bepaalde plaatsen in Engeland, op het platteland vooral, kennen ze zoiets als Mothering Sunday, moederende zondag. Moederende zondag, een Engelse traditie. En het is in de lijdenstijd. Alleen aarzel ik nu of het wel de vierde was of de derde. Dat moet ik thuis controleren. Maar in ieder geval derde of vierde. Het is in de lijdenstijd. En dit is tamelijk bijzonder. Want in de Anglicaanse kerk en daarvoor toen het nog katholiek was, is de lijdenstijd een tijd van vasten. Maar op moederende zondag hebben ze een bezoek aan moeder met cake. Daar is ook een recept voor. Dat recept heb ik nog niet gevonden, maar aangezien alles op internet te vinden is, vertrouw ik erop dat ik dat recept wel kan vinden. En als het me lukt, dan zal ik op de derde of de vierde Lijdenszondag volgend jaar dat maken voor u allen. Ja, kijken of dat lukt. Nu op Mothering Sunday. Wat doet men dan? Dan bakt men die cake, men bezoekt moeder, maar vooral men bezoekt de kathedraal in de grotere stad. Waarom in de grotere stad? Je moet je voorstellen, Engeland is een wat groot land en je hebt rivieren, je hebt ook wegen. En op kruispunten van rivieren en wegen heb je bepaalde grotere steden. En die hebben vaak in de middeleeuwen al stadsrechten gekregen en marktrechten, dus een markt. En heel belangrijk, heel vaak is er ook een kathedraal. Dat is een grote kerk. Een kathedraal, ik kom van het Griekse woordje kathedra, dat betekent zetel of troon of stoel. En een kathedraal is waar een bisschop zijn stoel heeft. Het is nogal vaak, als het een hele oude is, is dat uit steen gehouwen. En de persoon die daarop zit, is de bisschop. En dan is de kathedraal als het ware de moederkerk voor alle kleine kerkjes eromheen. Je moet beseffen dat tot voor kort had men in Engeland geen spoorwegen, geen Uber, zelfs geen fietsen. En normale mensen hadden ook geen paarden. Dus het Engelse platteland is vergeven van dorpjes en boerderijen en ook vergeven van mini-kerkgebouwtjes. Ja, want je moet er naartoe kunnen lopen. En dat kun je niet nu gaan lopen, nee, dat moet toch wel in een half uur kunnen. Dus het is daar vrij normaal als je niet in de stad woont waar je naar de kathedraal kunt gaan. Dan ga je naar een mini-kerkje en daar heb je dan een vicaris die dan de dienst doet. En die werd meestal betaald door landeigenaren in de buurt. Die bekostiging hadden ze in de middeleeuwen, dat loopt tot, ik geloof dat nu toe door. Maar goed, in ieder geval, dan was het heel gebruikelijk op deze moederende zondag naar de kathedraal te gaan. Nu is het zo dat voor ons spreekt dat wat minder aan. Ik vraag me af of de dom wel de kathedraal was van Utrecht. We hebben in Utrecht wel een bisschop gehad, maar de dom was een kerk van de Kapucijners, dus whatever. Maar dat heeft in Nederland nooit geleefd en voor ons leeft het al helemaal niet. Maar wat wel een punt van belang is, op deze zondag werd ook altijd gelezen Galaten 4 vers 26... En daarin schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe: maar het hemelse Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder. Het hemelse Jeruzalem. En dat is onze moeder. Dus dan hebben we biologische moeder, verzorgende moeder Hemels Jeruzalem is onze moeder. Dat is dan de derde. Er komt nog wel bij een vierde uit, ook nog wel. Nu, dat brengt ons wel tot de gedachte. Eigenlijk kan de gemeente een gemeente dienen als moeder. We gaan zeker niet jaarlijks naar de Dom in Utrecht. Hoogstelijks voor een, als er een concert is of zoiets. Maar wij zijn wel tot geloof gekomen door getuigenis van mensen. Er zijn uitzonderingen die door een droom tot geloof komen of door een engel. Maar de meeste mensen komen tot geloof door getuigenis of prediking van mensen. En ook als je het is doordat je een traktaat leest, dan heeft een mens dat traktaat geschreven. En als het zou komen door het rechtstreeks lezen van de Bijbel, dan is die vertaald door mensen. God gebruikt mensen, nietwaar? En als u even nadenkt, hoe bent u tot geloof gekomen? Vaak is het wel zo dat er meerdere ontmoetingen zijn, meerdere contactmomenten. Het kan ook zijn, je bent grootgebracht in een christelijk gezin en je eigent je ook toe. Dat laatste is heel erg mooi. Ik weet dat sommige mensen die hun leven lang christen zijn, soms jaloers zijn op degene met zo'n prachtige getuigenis. U weet wel, ik was bij de Hells Angels en ik dronk en ik gebruikte drugs en ik sloeg mensen in elkaar en ik had tatoeages. Oeps, laat tatoeages bezitten. En ik ben in de gevangenis geweest. Maar toen kwam ik tot geloof. Ja, dat is een mooie getuigenis, maar er is ook heel veel kapot gegaan in zo iemands leven. En dat levert ook heel veel herinneringen op die je liever niet hebt. Dus het is ook heel mooi als het wat rustiger gaat. Maar wij zijn tot geloof gekomen door getuigenis van mensen. En als we gedoopt zijn, dan is dat in een gemeente. Want door de doop word je deel van het lichaam van Christus. En dat doe je niet jezelf aan. Het is wel niet mogelijk om jezelf te dopen. Je kunt wel onder water gaan, maar zelf dopen, dat gaat toch niet. En avondmaal vieren, dat hebben we ook geleerd in de gemeente. Zelfs Paulus, de Heer Jezus is aan hem verschenen, maar hij is gedoopt door Ananias. En als hij het schrijft aan de Corinthiërs over de avondmaal, dan zegt hij, het is mij overgeleverd. Ja, niet door de Heer Jezus zelf, maar via via, doordat het verteld is. En in de gemeente waar hij kwam, in Antiochië, daar hoorde hij ervan en nam hij ook deel. Dus de gemeente kan zijn als een moeder voor ons. En nu was de eerste gemeente in Jeruzalem. Al zullen wij ook aan Antiochië denken, omdat dat de eerste gemeente was waar heidenen en joden samen waren. En nu kunnen we zeggen, alle christenen samen behoren tot het hemelse Jeruzalem. En nu is het zo, na 2000 jaar christendom zijn er misschien net zoveel christenen al in de hemel bij de Heer als op aarde. Maar wij behoren daarbij. Dus dat is ook onze moeder. En als we bij elkaar zijn hier met een redelijk aantal, maar wij behoren tot een grotere geheel. Namelijk de Nieuw Jeruzalem dat onze moeder kan zijn. Nu, hoe moeten we verder gaan? Wel, het is goed om respect te hebben voor moeders. Prins Harry vertelde dat hij bij de geboorte was van zijn zoon. Dat roept herinneringen op, want ik was ook bij de geboorte van onze kinderen. En toen deed mijn camera het niet. Dat kun je hebben als je dus te snel die camera zit te laden en zo. En ik herinner me bij één, dat zal bij Ralf zijn, dat ik dacht, dit kind is doodgeboren. Want hij kwam namelijk zo wit-grijs erbuiten. Ik dacht van, oh nee, hoe overleefd kon hij dat? Maar ja, toen gaf hij een plas, dan ging hij gillen. Toen dacht ik, oh nee, hij is toch het leven gekomen. Maar ik weet wel dat dat het meest ernstige moment van schok, dat ik me kan herinneren in mijn leven. Ik bedoel, zo van, hij leeft niet. Maar ja, toen leefde hij wel, dus dat, dat weet ik nog steeds. Dus we hebben biologische moeders. En ze kunnen gewild zwanger zijn, ongewild zwanger zijn. Hoe het ook zij, die zijn er. We hebben verzorgende moeders, vaak hetzelfde, maar niet altijd. Het kan ook een adoptieve moeder zijn, het kan ook een grootouder zijn die zorgt voor het kind als de moeder het niet kan of de moeder het niet meer is. En we hebben ook geestelijke moeders. Ja, dus dat zijn eigenlijk de vijfde moeder. Vrouwen die zich inzetten voor kinderen, maar niet alleen voor kinderen, ook voor anderen. En het zijn mensen bij wie je terecht kunt en die ook leiding geven. En dan denk je vaak aan de crèche en inderdaad de zondagsschool, absoluut. Zangleiding, helemaal. Maar laten we niet vergeten, prediking, dat kan er ook zijn. Er zijn vrouwen die die gave hebben, net zo goed als sommige mannen het ook hebben. Niet allen, maar sommigen. We kunnen respect hebben voor al die moeders. En bovenal kunnen we beseffen dat wij horen bij het lichaam van Christus dat groter is dan ons plaatselijk zijn. Dat ja, omvat alle christenen en die dat kan laten zien hoe en wat God is. Ik eindig met een wat merkwaardige verhaal. Maar goed, ik las het op de BBC World, dat heb je wel eens. In Ghana, en we hebben net gehoord van Ghana, waar onze vertalers werkzaam zijn, was er een imam en leider, de leider van de islamieten die daar zijn. En dat is een islamitisch land. Deze man was 100 jaar oud. Of is 100 jaar oud. Hij was ook 26 jaar imam leider geweest. En ter viering van zijn 100-jarige verjaardag ging hij naar een Rooms-Katholieke dienst. En hij zorgde dat dat goed gefilmd werd. En zijn boodschap was: wij leven in vrede samen. En dat is dat. Overigens was dit wel dezelfde dag dat in Sri Lanka bommen afgingen in kerken. Maar zijn boodschap voor zijn volgelingen is: zo doen we dat hier. Overigens, de priester daar was een Ier. Die nogal merkwaardig is, want hij is wel Ghanees burger geworden. Maar er zijn dingen die hij absoluut niet tolereert. In Ghana heeft men een wat losse tijdsbesef. En dat moeten we ze niet kwalijk nemen, want echt tijdsbesef krijg je pas als je treinen krijgt. Pas toen we een trein kregen die van Haarlem naar Amsterdam ging, werd het nodig om standaard tijd in te voeren. Want als je zegt, ja, 12 uur is als de zon op zijn hoogst staat, ja, de zon staat toevallig niet op hetzelfde tijdstip op zijn hoogst bij Amsterdam als bij in Limburg. Maar als je met een trein gaat, kun je niet eerder aankomen voordat je vertrokken bent, dan moet je een bepaalde tijd hebben. Vandaar dat met de komst van de trein kregen we standaard tijd. En hebben we geleerd om ons te houden aan die tijd. Maar in Ghana hebben ze die fase nog niet doorstaan. Dus daar is tijdsbesef wat los, maar onze Ier kan dat niet goed verdragen. En zo heeft had hij ooit een trouwdienst en de bruid was er nog niet, maar hij begon wel. Ik bedoel, er zijn dingen die je niet kunt hebben, hè, vond hij. Ik weet niet of ik dat ook zou wagen, vast niet, maar ik noem dit eventjes, kennelijk kan men dat ook verdragen. Nu zitten we niet in Ghana, maar dan zien we hoe het ook mogelijk is om te laten zien dat christenen en niet erop uit zijn om mensen dood te maken. En dan kunnen we blij zijn voor zulke momenten waarvan Jezus zou zeggen: sommige mensen zijn dicht bij het koninkrijk. Niet in de zin dat ze Jezus al zien en erkennen als Heer en Redder, maar wel in de zin dat ze zien dat vrede is wat Jezus wil en niet geweld.